Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering is René Kuiten. Host is Henk-Jan Oud.
Goeiedag luisteraars. Vandaag is René Kuiten onze gast. René is hoofd van EQT Life Sciences, met 3,5 miljard euro de grootste investeerder in Europa in deze sector. Hij is opgeleid als arts, deed promotieonderzoek in Amerika en kwam vervolgens terecht bij McKinsey. Vanaf het begin van deze eeuw werkte hij in de investeringswereld als managing partner van LSP, dat in 2022 tot EQT fuseerde. Hij was betrokken bij vele succesvolle start-ups en overnames daarvan, en als zodanig is hij een bekende in de venture capital business in de life sciences in dit land. René, van harte welkom hier op het Pivot Park in Os.
Dankjewel.
Ik vroeg me af, zijn denk ik best wel wat bedrijven hier in het Pivot Park die mede gefinancierd worden door EQT?
Oh, dan moet ik eens even heel goed nadenken. Je begint direct met een hele moeilijke vraag.
Er zijn zoveel bedrijven die je mede financiert. Je kunt het onmogelijk onthouden, denk ik.
Nee, ik ben wel altijd actief betrokken geweest bij Pivot Park. Ik ben een tijdje ook adviseur geweest bij de start-up. Maar we komen waarschijnlijk zo op het onderwerp dat er eigenlijk in Nederland relatief weinig start-ups zijn. Als je vergelijkt met hoe goed we zijn. En uit mijn hoofd zou ik niet direct iets weten uit Pivot Park, als ik heel eerlijk ben.
Maar er zijn toch wel een hoop science parks hier in Nederland. Ik heb altijd het gevoel dat er ontzettend veel van die kleine bedrijfjes opgericht worden. En
zeker, ja. Dus Leiden, Utrecht. Bij Utrecht zitten bijvoorbeeld, hebben we Meres opgericht. Wat nu op de beurs genoteerd staat, ook op de Nasdaq. In Leiden veel dingen. Octopus, DNH, Farming. Nee, zeker. Er zijn heel veel Argenix uiteraard. Dat is een heel groot biotech bedrijf. Er zijn zeker vele in Nederland die wij ook financieren. Maar we blijven altijd zeggen dat onze zuiderburen in Vlaanderen het eigenlijk veel beter doen. Ja. En daar zet ik me ook hard voor in, dat we die goede ecostructuur en ecosysteem in Nederland, wat betreft de wetenschap, veel beter gaan benutten.
Ja, we komen daar zo meteen op. Ja. Laten we even beginnen met de investeringswereld als zodanig. We hebben deze podcast natuurlijk veel mensen uit de life science sector gehad. CEO's, we hebben regelgevers gehad, academische onderzoekers. En ja, investeerders zijn ook belangrijk, toch? Hoe belangrijk is een private investeerder voor de life sciences sector in zijn algemeenheid?
Nou, je kunt me natuurlijk niet als objectief beschouwen. Nee. Maar ik vind het heel erg belangrijk. Kijk, je moet het eigenlijk zo zien dat de grote farmaceutische bedrijven zijn telkens op zoek naar nieuwe geneesmiddelen die al in de klinische fase zitten, fase 1, fase 2 zitten. En aan de andere kant heb je de wetenschap die ongelooflijk hun best doet om nieuwe ideeën door preclinical fase te krijgen, et cetera. Maar daar zit een groot gat tussen. En farma neemt vaak pas dingen over als het in fase 1, fase 2 is. En ja, die tussenfase moet ook gefinancierd worden. En dat is uiteraard de universiteit heel erg lastig. En dan komt venture capital daarin. En dus we zijn eigenlijk een essentiële schakel, zou je kunnen zeggen, in het ecosysteem van financiering van nieuwe geneesmiddelen.
Is dat veel veranderd de laatste 20, 30 jaar? Want vroeger had je natuurlijk de grote bedrijven die allemaal hun eigen research en development deden. Dus die waren denk ik niet zo vreselijk veel bezig met het opkopen van kleine bedrijfjes.
Dat is enorm veranderd. Uiteraard doen de grote farmen nog steeds hun eigen R&D. Maar je ziet dat ze steeds meer kijken naar de wereld daarbuiten. En dat is ook eigenlijk heel logisch. Want wij zeggen ook altijd, de beste wetenschappers, als ze jong zijn, gaan ze niet naar farma. Die gaan zitten in de academie, die worden hoogleraar. Die krijgen een eigen groep, een eigen lab. Dus de beste ideeën komen eigenlijk nog steeds uit de universiteit. En daarnaast kan farma natuurlijk wat langer wachten, totdat venture capital heeft gefinancierd en de beste bedrijven bovendrijven en die eruit pikken. Dus het is een heel interessant model eigenlijk voor farma om continu de wereld af te screenen, om te zien welke bedrijven eigenlijk goede nieuwe geneesmiddelen hebben die in hun pijplijn passen. En andersom is dat voor ons ook een taak om te zien, goh, wat heeft farma nodig? Of wat eigenlijk heeft de wereld nodig aan nieuwe geneesmiddelen, om dat te vullen.
Ja, is de investeringswereld dus ook echt heel erg gegroeid de laatste tien
jaar? Ja, zeker. Ja, enorm gegroeid. Ja, enorm gegroeid. En je ziet ook dat het is gegroeid doordat er steeds meer volwassen bedrijven komen. En dus steeds meer CEO's zijn die het al 1 of 2 keer hebben gedaan. Waardoor alle failures die er vroeger waren niet meer gebeuren. Dus de industrie, vooral in Europa, is de afgelopen 20 jaar enorm veel meer volwassen geworden. Dus het is ook een veel normalere gang voor een wetenschapper om te bedenken, goh, dit is een idee dat ik kan patenteren en dat ik uiteindelijk in een bedrijfje kan onderbrengen.
En hoeveel geld gaat er om in EQT bijvoorbeeld? Ik noemde al in het begin 3,5 miljard euro in de grootste investeerder in Europa. Dat zijn de soort bedragen waar een beetje venture capital firm mee werkt.
Ja, we zijn de grootste. Dus het allergrootste fonds ooit was LSP7, wat we in 2021 hebben opgehaald. Dat is 1 miljard. Dat is nog steeds het grootste fonds. En daar doen we ongeveer 15 tot 20 investeringen mee. Dus reken maar uit hoeveel er dan in een investering gaat. Dus dat betekent dat biotechbedrijven ook een bepaalde grootte inmiddels hebben, kritische massa hebben. En in sommige van die bedrijven gaat 500 miljoen of iets dergelijks in totaal. Want we investeren altijd met anderen, in syndicaat zoals dat heet. Dus het betekent 500 miljoen erin voordat pharma het overneemt. Het betekent echt dat zo'n bedrijf al behoorlijk tot wasdom is gekomen. En dat kunnen we tegenwoordig in Europa met alle financiers samen. Dat is natuurlijk geweldig.
Ja, en waar komt dat geld vandaan?
Nou, degene die dus in onze fondsen investeren zijn grote investeerders. Dan moet je denken aan grote banken, grote pensioenfondsen, grote vermogensbeheerders. We hebben ook veel farmagroepen die in ons investeren. Want farma speelt eigenlijk op verschillende vlakken. Niet alleen nemen ze sommige van de bedrijven over en doen ze zelf R&D. Maar ze investeren ook in fondsen. Voor ons is dat heel interessant. Want daardoor komen we dicht bij farma te zitten. En zien we ook wat zij graag willen zien en graag willen ontwikkelen. Dus we hebben veel farmagroepen ook in onze fondsen. En ook veel families, family offices, privé-investeerders. Dat is eigenlijk een beetje de opbouw. En ook een aantal overheidsfondsen.
Overheidsfondsen?
Ja, dus de Nederlandse overheid investeert in fondsen, maar ook bijvoorbeeld European Investment Fund. Bij verschillende landen hebben allemaal verschillende modellen, maar uit veel Europa wil heel graag venture capital promoten, juist omdat het zo'n belangrijke schakel is, wat ik net vertelde. Niet alleen in de life science, maar ook op andere terreinen. Het is gewoon de sponsor van ondernemerschap, van het MKB, zou je kunnen zeggen. En dat vindt Europa heel belangrijk, dat wordt ontwikkeld.
Goed, dus jullie hebben een grote zak met geld die je moet beheren. Ja. En dus ik neem aan dat je gebombardeerd wordt met allemaal bedrijfjes die allemaal vragen, help ons dit te financieren.
Ja, dat klopt.
Wat je noemde, hoeveel businessplannen krijg je per jaar?
We krijgen 2000 businessplannen per jaar.
2000 bedrijven die graag geld van je willen zien.
Ja, ze weten ons te vinden.
En dan moet je dus, hoe groot is jouw organisatie? Hoeveel mensen gaan dat dan allemaal beoordelen?
Nou, we zijn met een man of 40 op dit moment, waarvan denk ik ongeveer 30 investment staff is.
En mensen die beoordelen of die businessplannen een beetje deugen.
Ja, klopt. En we hebben een heel systeem over hoe je dat dus goed analyseert. En ik moet zeggen dat van die 2000 al heel veel heel snel afvalt. Want dan zijn de ideeën te klein of passen niet in onze scope. En we hebben natuurlijk een aantal terreinen waar we heel erg geïnteresseerd zijn of minder in geïnteresseerd. Maar er zijn denk ik wel een 200 of zo die we in detail analyseren.
Maar je zegt, sommigen zijn niet in de scope van waarin we geïnteresseerd zijn. Wat voor dingen zijn jullie met name geïnteresseerd?
Nou, wij richten ons volledig op de mens. Je hebt natuurlijk ook heel veel plannen die in de agri-food sector zitten of in de animal health sector zitten. Weet je, dat valt al direct af. Dan zijn er eigenlijk de grootte van de mogelijke investeringen is belangrijk. Want we willen zo'n fonds met 15 tot 20 investeringen doen die allemaal relatief even groot zijn. Dus dat betekent dat de kleine ideeën die passen niet meer in ons fonds.
Dus hoeveel investeer je minimaal in zo'n bedrijf?
Nou, dat hangt van de fase af. We investeren in verschillende fasen. Dus als het echt een start-up is, dan kan het ook een klein bedrag zijn. Zeg 5 miljoen of iets dergelijks. Maar meestal bij de tot wasdom komen, gaan daar steeds andere rondes in en komt er steeds meer bij. Dus zo'n plan moet wel de potentie hebben dat er tientallen miljoenen in kunnen. En daardoor vallen wel heel veel plannen in het begin af.
En hoe beoordeel je dat dan? Hoe werkt dat?
Nou, dus van degenen die overblijven, die in de focus zijn, is eigenlijk het allerbelangrijkste de wetenschap. Is het echt, wordt het gepubliceerd in de topjournals? Is het echt een doorbraak? Wij doen geen MeToo-achtige dingen die er al zijn en een klein beetje verbeteren. Maar het moet echt baanbrekend zijn. Het moet echt een grote stap betekenen in die ziekte.
En waarom? Waarom zou je geen MeToo's doen als dat misschien de kans vergroot dat je daar een goed rendement uit haalt?
Nou, ja, dat is een goede vraag. Over het algemeen is het lastiger om daar een goed rendement uit te krijgen. Omdat je dan maar een marginale verbetering hebt. Meestal investeren we in een vroege fase. En dan wil je ook echt weten dat alle tijd en geld die je erin stopt, dat ook echt wat oplevert. Ook qua impact voor de patiënten. De mensen die bij ons zitten, venture capital klinkt altijd alsof we de hele dag geld zitten te tellen. Maar het zijn echt allemaal mensen die een PhD, postdoc hebben, geneeskunde hebben gedaan. En die echt ook graag iets goeds met dat geld willen doen. Het gaat natuurlijk zeker om rendement, want daarom investeren de investeerders in onze fondsen. Maar het gaat ook om impact. Het gaat ook om, leidt het ergens toe? Dus onder die filosofie is een MeToo ook niet echt heel gangbaar.
Heb je dan ook een maatschappelijke focus? Ik bedoel, kijk je dan ook naar specifiek bedrijven die middelen ontwikkelen voor ziektes waarvoor nog geen geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld. Dus de maatschappelijke impact van je investeringen, speelt dat een rol?
Zeker, de ziektes waar nog helemaal niets voor is, die zijn vaak heel interessant. Dat worden wel de orphan diseases genoemd. Daar kan je een andere soort snellere goedkeuring voor krijgen. Dus je hebt minder grote patiëntgroepen nodig. En dat kan vaak een doorbraak zijn in een dergelijke ziekte. Nou, farming was daar natuurlijk een voorbeeld van, met de ziekte van pompen. En later met andere ziektes. Dat is denk ik wel, dat zal zijn, een kwart of zo van wat we doen zijn echt de echt zeldzame ziektes. Maar daarnaast ook gewoon de oncologie en diabetes en cardio en neuro en alle grote terreinen, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar dat is natuurlijk best ingewikkeld om elke keer die wetenschappelijke evaluatie te doen. Ik neem aan dat je dat niet allemaal zelf doet. Want daar heb je externe mensen voor?
Nee, dus de eerste screen doen we zelf. Ja. Want zoals ik al zei, we hebben allemaal mensen die daartoe zijn opgeleid. Maar ik zeg ook altijd, hoe langer je bij ons zit, hoe verder je natuurlijk verwijderd bent van de echte academische wereld. Dus we moeten altijd naar buiten om met experts te praten. Dat is dus eigenlijk ook de kracht, dat je dat al 25 jaar doet en een netwerk hebt van de beste experts. Dus wij kunnen ook echt zeggen van, nou, we zien deze antibody bijvoorbeeld en we weten dat er in Berkeley iemand aan die antibody werkt. We gaan met die persoon praten over of dit nou echt nuttig is of niet. We werken ook met een aantal mensen die ons snel doorverwijzen naar de topwetenschappers. Dus de mensen hier in Nederland die we heel goed kennen, die ook leraar zijn, die zeggen, nou, dat doet die of dat doet die. En dat is eigenlijk de kracht, zeg maar, van zo'n groep. Dat je een heel groot netwerk om je heen hebt om heel snel tot de essentie van de wetenschap te kunnen komen. Dus de wetenschap is heel erg belangrijk. Dan de kliniek. Dus we spreken ook altijd met klinici, met artsen, om te zien of ze het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Dat geldt vooral, hè, als een mooi voorbeeld altijd voor medische instrumenten. Dan heeft een techneut heeft iets geweldigs ontwikkeld, maar dan zegt die arts van, nou, dat is maar voor 3% van mijn patiënten. Weet je, begrijpen of het past in de routine die een arts heeft. Dus de techniek kan nog heel mooi zijn, maar als het niet past in zijn routine, is het heel erg lastig om het uiteindelijk op de markt te krijgen. Dus de dokter is ontzettend belangrijk. En dan de derde is natuurlijk eigenlijk, ja, dat zou je in breedte kunnen zeggen, de markt. Maar daar zit dan ook de industrie bij. Dus het spreken met farmabedrijven, wat zij zien, of het interessant is, of het in hun pijplijn past. Want het is wel belangrijk om te weten dat wij eigenlijk bijna altijd onze bedrijven verkopen. Want als een bedrijf succesvol is, dan kan een farmaceutisch bedrijf daar veel meer mee dan een kleine start-up. Die kunnen veel meer fase 3 trials tegelijkertijd doen. Als je iets hebt in oncologie en je ziet dat het wat is geworden, dan kunnen zij dat op verschillende indicatiegebieden binnen de oncologie in één keer inzetten. Dus de kracht is eigenlijk altijd wel om heel goed contact te hebben met pharma en te begrijpen of dat in de pijplijn past.
Is dat niet interessant om voor die investeringfunds om er dan toch nog langer bij te blijven in plaats van alles te verkopen? Want als het echt heel succesvol is, dan kan je daar misschien hogere rendementen bij halen. Als je zelf aandeelhouder of een raad van commissarissen of wat dan ook nog een vinger in de pap hebt bij fase 3 voordat je het helemaal verkoopt.
Dat is zo. Dus in sommige gevallen gebeurt dat ook. Maar dat voorbeeld wat ik noemde net binnen de oncologie, als er dus een mogelijkheid is dat pharma honderden miljoenen ineens erin gaat stoppen op verschillende indicatiegebieden, dan is het ook voor hun meer waard dan het op dat moment voor de investeerder in principe waard is. Ze betalen dan een behoorlijke premie op de waarde van het bedrijf op dat moment. En ja, dat is dan heel interessant om dat op dat moment juist los te laten. En zo'n fonds loopt natuurlijk ook een beperkte tijd, in totaal 10 jaar. Dus op een gegeven moment moet je er in feite ook uit. Maar een andere exitroute voor ons is de IPO, dus de beursgang. Dus een aantal van die bedrijven, meer als wat ik net noemde, ook Argenics, die zijn naar de beurs gegaan. En op die manier halen die heel veel geld op om die pijplijn verder te vullen.
Ja. En wat voor rendementen rekenen jullie mee? Wanneer is een project, of wanneer is jullie jaar geslaagd? Wat voor rendement moet je dan hebben?
Nou, we kijken meer over meerdere jaren.
Okay, ja.
En we kijken op fondsniveau. Dus op fondsniveau heb je natuurlijk een aantal dingen die niet lukken. Want het is venture capital, er zit risico aan. Maar de toppers, we hebben een keer meer dan 20 keer ons geld gemaakt. De 20 keer de inleg. Dus ik zou zeggen dat, kijk, gemiddeld moet zo'n fonds 2 à 3 keer de inleg van de investeerders terugbetalen. En dat komt net neer op een rendement van tussen de 15% en 20% per op jaarbasis als je dat terugrekent. En dat is natuurlijk de premie die, of de opslag bovenop het risico wat je in feite hebt. Want je loopt natuurlijk risico met zo'n fonds, want het zijn allemaal startups.
En ik neem aan dat jullie zo vreselijk veel projecten, dat je regelmatig evalueert in het verleden van oké, wat zijn nu eigenlijk de succesvolle projecten gebleken en welke niet? Ja. Zijn er bepaalde variabelen die voorspellend zijn voor het succes?
Nou ja, wel. Er zijn bepaalde richtingen die heel erg lastig zijn om daar rendement mee te maken. Bijvoorbeeld molecular diagnostics. Überhaupt diagnostiek is veel lastiger dan...
Omdat de marges daar uiteindelijk veel lager zijn? Of omdat het...
Ja, het is vaak lastig om het te implementeren. Diagnostiek is ook vaak is dat apparatuur. Dus dat betekent dat je in het lab dingen moet veranderen. Dus moleculaire diagnostiek is niet zo'n goede geweest. Ja, op indicatiegebied is het best lastig. Want soms zijn er terreinen waar we in eerste instantie heel voorzichtig mee zijn. Bijvoorbeeld gentherapie of stamcel of iets dergelijks. Maar waar je op het juiste moment moet instappen. En die dus nu wel heel veelbelovend zijn. Dus ook de timing van wanneer je ergens ingaat is ontzettend belangrijk.
Als jij een bepaald businessplan binnen ziet komen, dan heb je niet bij een heel aantal soort gut feeling van jongens, dit gaat het helemaal worden. Het blijft altijd een risico.
Er blijft altijd een risico, maar er zijn een aantal factoren. Ik noemde dus net de science, de dokter die ernaar kijkt en de industrie. Maar uiteindelijk kijken we ook natuurlijk naar het team. Ik vind het altijd zelf heel erg belangrijk om het team te zien presenteren. Dus ons team heeft een analyse gemaakt, zal ik maar zeggen. En dan vragen we altijd, we willen het team zien.
En die moeten dan een pitch maken.
Die komen het verhaal vertellen. Dus dan hebben we er al heel veel over gehoord van ons eigen team. Iedere week bespreken we dat. En dan komen ze op het podium en dan komen ze het verhaal vertellen. En dan zie je echt ook de passie in hun ogen en de manier waarop ze het uitleggen. En ja, kunnen ze echt het verhaal kwijt. Vooral voor de beetje later stage bedrijven is het natuurlijk ontzettend belangrijk. Want dat is ook de pitch die ze straks gaan hebben als ze naar de beurs gaan of als ze naar pharma gaan. Dus de mensen erachter is natuurlijk ontzettend belangrijk. De patentpositie, de financiële positie, weet je, al die andere dingen, daar kijken we ook zeer, zeer sterk naar. Maar het begint eigenlijk wel met de kern van, ja, is het echt baanbrekend en wetenschappelijk heel erg goed? En denken we dat het enorme attractie heeft voor pharma? Dus je ontwikkelt een gevoel, zal ik maar zeggen. Het is geen wetenschap, het is echt natuurlijk toch een beetje een art om de goede dingen eruit te kunnen pikken. En daarom hebben we natuurlijk een groot team die altijd met 2 of 3 man tegelijk naar zo'n deal kijken. Zodat je ook samen een beetje een gevoel krijgt voor, we gaan niet op individuen af, maar we gaan op een team af. En dat team vertrouw je volledig, want je werkt al jaren met elkaar samen. En op die manier besluit je
dan. Heb je dan veel interne discussie nog? Zijn er soms echt totaal tegengestelde meningen binnen het team over wel of niet investeren?
Het gaat geleidelijk, want meestal duurt het wel 2, 3, 4 maanden voordat je zo'n investering echt doet. Soms nog wel langer. En iedere week bespreken we zo'n voorstel. Dus iedere week houden we een soort van vinger aan de pols. En zijn verschillende fasen in. Dus een team maakt eerst een 1A4'tje en dan een uitgebreider voorstel. En dan komt dat team van het bedrijf presenteren, managementteam. Dus je krijgt langzamerhand het gevoel. En degene die bij ons de deal doen, die zien ook aan ons of het valt of niet. Weet je? Dus gedurende die rit van 3, 4 maanden krijg je een heel goed gevoel of het team erachter staat of niet. En het is natuurlijk een beetje een luxe dat we zo ontzettend kunnen kiezen. Dus als je het gevoel hebt dat het niet het hele team erachter staat, ja, dan gaan we vaak ook niet door.
En Nederland. Dat is een onderwerp waar je zelf ook heel betrokken bij bent. Want je vindt eigenlijk dat er in Nederland veel meer zou kunnen gebeuren om succesvol te kunnen zijn in de life sciences sector. Kun je daar wat meer over zeggen?
Nou, in algemene zin is dat zeker zo. Onze wetenschap is fantastisch. We staan bovenaan alle impactlijstjes of hitscores, age factor, ik weet niet wat allemaal. Maar het aantal echte geneesmiddelen dat uit Nederland komt, ik heb het niet eens alleen over start-ups, maar gewoon überhaupt wat er wordt geproduceerd, is echt gewoon beschamend laag. En daar zijn we natuurlijk al jaren is Nederland daarmee bezig.
Vergeleken met andere landen ook.
Ja. En ik vind dat andere landen, een aantal andere voorbeelden zijn er die veel succesvoller zijn. En ik denk dat een van de belangrijkste missers die we hebben, laat ik eerst aan de goede kant beginnen. Er gebeurt ontzettend veel in de start-up klimaat. Er zijn heel veel seedfondsen ontstaan, wat supergoed is. Er zijn natuurlijk, wat je al zei, die science parken zijn bij verschillende steden ontstaan.
Die floreren goed, hè?
En die floreren heel goed. Dat worden echt ook een beetje ecosystemen op zichzelf. Maar wat eigenlijk de afgelopen 20, 25 jaar altijd is gebeurd, is dat overheidsgeld gaat iedere keer naar andere ideeën. Het is toch vaak zo dat de overheid zo'n ecosysteem in eerste instantie moet stimuleren. En we hebben, nou, ik denk wel 10 verschillende instrumenten gezien die iedere keer 4 tot 8 jaar bestaan en vervolgens weer weg worden getrokken. We begonnen met Biopartner, Technopartner. We hebben Top Instituut Pharma gehaald. Begint het Groeifonds. Een aantal dingen zijn daar mee gefund en dat wordt ook weer uit weggelegd. Waardoor we niet eigenlijk structureel financieren en niet iedere keer de dingen die succesvol zijn, precies doorzetten. En dat heeft bijvoorbeeld onze zuiderburen in Vlaanderen hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Die zijn precies die periode geleden, 30 jaar geleden, zijn die met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie begonnen. Daar heeft de overheid van in één keer gezegd, we gaan 25 miljoen euro per jaar gaan we daarin stoppen. En dat is een ongelooflijk succes.
En die zijn daar ook nooit van teruggekomen. Die hebben dat elk jaar, al jarenlang doen ze dat.
Ja, dat is de kern inderdaad. Die ieder jaar ook wat meer. En ze hebben ook vanaf het begin niet gezegd van, nou, we doen het 4 of 8 jaar, dan moet je je broek maar ophouden. Nee, het gaat juist andersom. Als wij zien dat het succesvol is, dan geven we jullie meer. Want dan we zijn een vliegwiel aan het aanzetten. En zij kijken niet naar hoeveel geld ze kwijt zijn, maar ze kijken naar wat het in de economie oplevert. En dat berekenen ze naar aanleiding van hoeveel geld van buiten er ook ingaat, hoeveel werkgelegenheid het creëert. En zij berekenen dan, dat is een bepaalde economische analyse, dat van iedere euro die erin gaat, komt er 10 euro uit, zo langzamerhand. Dus het is een enorm succes geweest. En ja, daar kijken we al jaren naar. En iedere keer denken we, waarom doen we dat niet? Waarom doen we dat in Nederland niet ook? Want dat is helemaal niet zo'n ontzettend groot bedrag. Ik geloof dat er nu per jaar 85 miljoen in gaat. Dus inmiddels is het behoorlijk groot. Maar dat brengt dus ook eens een rendement op. Wij kijken alleen maar naar de kosten en we kijken niet goed genoeg naar de opbrengsten.
Maar toch zijn er in het Groeifonds natuurlijk ongelooflijk veel geld gestopt. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk nu weer onderhevig aan politieke willekeur, zal ik maar zeggen. Ja. Maar desalniettemin, er is een hoop geld ingestopt. En er is datgene wat geallockeerd is, dat mag ook uitgegeven worden. Dat is wel aanzienlijk meer dan die 28 miljoen die jij net noemde. Dus er gaat best wel veel geld toch in Nederland naar dit soort dingen.
Ja, nee, dat is dus aan de goede kant. Gaat heel veel geld in. Maar aan de minder goede kant is dat het dus iedere keer we weer het opnieuw gaan uitvinden. En iedereen rent natuurlijk achter die groeifondsvoorstellen aan. Wij inclusief, of de instituten die wij hebben geholpen ook. Maar als op een gegeven moment dus de vervolgfinanciering niet meer komt, gaan we weer naar iets anders. Dat is het probleem. Niet zozeer de hoeveelheid geld, absoluut niet. Dus we moeten ook allemaal niet praten over dat er nou zoveel meer in moet, maar gewoon dat het op een andere manier wordt ingezet en dat de succesvolle initiatieven die er zijn, structureel worden gefinancierd.
Maar waarom moet dat van de overheid komen? Jullie kunnen toch ook als collectieve, private partijen, weet ik veel, al die investeringen, jullie hebben een hoop geld te besteden. Je kunt toch ook dat zelf in de Nederlandse infrastructuur zetten en dan kan je meteen profiteren van alles wat daaruit komt. Waarom moet dat van de overheid komen?
Nou, ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want dat is natuurlijk de vraag die iedereen stelt en die heel erg voor de hand lijkt te liggen. Maar het rendement komt terug in de economie, in werkgelegenheid, in dus belastingopbrengsten voor de overheid. En daar kan een individuele investeerder natuurlijk geen benefit van krijgen. Weet je, als ik investeer in de infrastructuur en het Pivot Park in Os, dan is dat voor mijn investeerders bijna onmogelijk, want dat is iets wat er staat en wat een ecosysteem creëert. Dit is nou juist precies iets wat de overheid moet aanjagen en ook dus moet kijken naar de opbrengsten, niet uit de verkoop van een start-up of het directe rendement in 5 of 10 jaar. Nee, nou, zoals de Belgen dat doen, naar al het externe geld wat erin gaat en alle services die eromheen ontstaan, de werkgelegenheid die ontstaat. Want dat is uiteindelijk de opbrengst die ook weer in het laadje komt van de overheid. Dus die economische analyse is voor de overheid ontzettend belangrijk. En dat komt nooit weer terug in de portemonnee van de individuele investeerder.
Maar dat lijkt een vrij straightforward calculatie. Waarom gebeurt dat dan niet in Nederland?
Nou ja, als ik het heel onaardig zeg, denk ik dat iedere minister van Economische Zaken weer een nieuw plan wil. Het is niet gebrek aan geld, dat zagen we bij het Groeifonds. Ineens lagen de miljarden. Maar het is ook durven om in te zetten op het succes van je voorganger. En op bestaande ideeën, paden gewoon door te gaan die goed zijn. En ik vind dat we heel streng moeten zijn in afrekenen met dingen die niet goed waren. Weet je kunt best zeggen, we starten nu 10 groeifondsplannen en we continueren maar met 2, want zoveel geld is er. Weet je, dat is natuurlijk prima. En de innovatie door het groeifonds met nieuwe dingen starten is ook super. Maar het moet een mix zijn tussen impulsfinanciering en structurele financiering. En die balans, die zo ontzettend belangrijk is, die is er in Nederland echt die is er niet. Er is alleen maar impulsfinanciering en geen structurele financiering. Als ik het even heel zwart-wit maak.
Ja, en wat moeten we doen om dat te veranderen? Nou ja, kan de sector zelf iets doen?
Dat vind ik wel. Ik ben natuurlijk hard binnen ik zit in dat Health Holland en een aantal andere initiatieven. Daar proberen we mensen mee te krijgen om dit inderdaad te doen. Maar weet je, het is ook heel lastig als er ineens zoveel miljard ligt voor een groeifonds. Om te zeggen, wij vinden dat geen goed idee. We vinden eigenlijk dat het ergens anders heen moet. Iedereen rent daar dan toch achteraan. Dat is heel logisch, dat is heel menselijk. Het moet denk ik echt, dat kwartje moet vallen bij de overheid. Dat men zegt, goh, wat zijn nou de dingen die we de afgelopen 10 jaar hebben opgezet. Ook van de groeifondsvoorstellen. Er zijn heel veel goede voorstellen. Maar die moeten ook gecontinueerd worden over 8 jaar. Dus daar moet geld voor zijn. En het zou zonde zijn als we dat laten vallen.
Ja. Heb je het gevoel dat er in de academia in Nederland nu toch meer bewustwording is voor het belang van valorisatie, van inderdaad in zee gaan met private partijen zoals investeringsfondsen? Nee, want het is natuurlijk altijd wel een beetje een heikel onderwerp in Nederland. De academia wordt geacht wetenschappelijk onderzoek te doen, te publiceren, en dat staat op zichzelf. Maar dat idee van, het moet ook iets betekenen voor de samenleving, tot een product leiden, gaat dat de goede kant op?
Nou, ik vind, heel veel universiteiten hebben als derde pijler naast onderzoek en onderwijs nu al valorisatie staan. Dat is dus wat je bedoelt. Dus dat is al een stap vooruit. Er zijn hoogleraren die zich daarop richten. Heel veel mensen worden erin onderwezen. Maar ik denk dat zo'n instituut, zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, die leidt ook onderzoekers dan op hierin en creëert daardoor enthousiasme. En als je ziet dat zo'n heel ecosysteem daaromheen start, dan heeft dat ook weer zijn implicatie voor de academie en voor de raden van bestuur, et cetera. En dat wil je natuurlijk eigenlijk, dat wil je hebben. We hebben in Nederland dus ook een initiatief gestart, wat heel erg lijkt op het VEB, maar zich heeft geconcentreerd op de oncologie, de Oncode Instituut. En dat je ziet dat als je alle beste oncologische onderzoekers bij elkaar brengt en je hebt wat geld voor die valorisatie en voor proof of concept funds, et cetera, en voor hele goede mensen die valorisatie kunnen doen, hè, die ervaren zijn in het business development in de oncologie, die uit de industrie komen. Als je dat bij elkaar brengt, dan heb je een ongelooflijke succesformule. Dat instituut is inmiddels opgeklommen tot het 3 na beste wetenschappelijk instituut in algemene zin in de wereld. Dat is echt gigantisch.
Omdat gemeten aan
aan publicaties.
Publicaties, ja.
Ja.
Ja, wel, onlangs hadden we Jan-Paul Medema hier als gast in de podcast, als wetenschappelijk directeur van het Oncode Instituut.
Ja,
een prachtig verhaal.
Prachtig verhaal.
En dat zouden we ook op andere terreinen kunnen doen.
Zouden we op andere terreinen kunnen doen en we moeten het doorzetten. Want nu zeggen mensen het bestaat 6-7 jaar en nu moeten ze langzaam op eigen benen staan. Maar zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Want het duurt, voordat je echt een succesvolle start-up hebt waar ook weer geld uitkomt, dat duurt echt een behoorlijke tijd.
Moeten we dat als Nederland doen of moeten we misschien wat breder aanpakken? In een Europees verband bijvoorbeeld.
Nou, dat zou ook kunnen.
Dan heb je misschien wat meer kans op wat meer continuïteit.
Het zou zeker kunnen, maar dan moet je natuurlijk als Nederland wel een voortrekkersrol spelen. En als je als Nederland zegt, goh, we doen het, maar we willen ook anderen erbij betrekken, kan dat natuurlijk heel goed. En het Oncode Instituut is ook eigenlijk niet alleen Nederlands, want er komen heel veel buitenlanders onderzoekers op af, omdat het zo'n ongelofelijke kwaliteitsstempel heeft.
Ja. Jullie zijn heel erg betrokken, ook als je eenmaal financiert in een start-up, dan zit je ook zelf in de Raad van Commissaris. Hè? Dus je helpt ook zo'n bedrijf echt te managen.
Ja.
Er zijn natuurlijk een paar prachtige voorbeelden van start-ups die voor een fantastisch bedrag zijn overgenomen. Hier op Pinswood Park hebben we Acerta natuurlijk gehad, wat overgenomen is door AstraZeneca. Maar dat gaat dan ook weer om gigantische hoeveelheden geld. Ik meen dat dat een totaal op deal van 5, 6 miljard of zo was, inclusief alle milestones die erbij kwamen kijken. En als gevolg daarvan zijn ook weer die prijzen van die geneesmiddelen natuurlijk weer erg hoog, want dat geld moet ook weer terugverdiend worden. Geloof je niet dat juist door dat soort prijzen en dat soort overnamebedragen, wat natuurlijk fantastisch voor jullie is, want dan kan je mooie rendementen halen, maar dat dan een soort prijsopdrijvend effect heeft?
Nee, dat geloof ik niet. Als je kijkt als pharma zelf een geneesmiddel ontwikkelt, dan zijn ze er vaak 2-3 miljard per geneesmiddel mee kwijt. En als ze een bedrijf overnemen of 1 geneesmiddel overnemen wat wij hebben ontwikkeld, is dat vaak minder dan 1 miljard per geneesmiddel. Dus uiteindelijk is het voor hen nog steeds een hele goedkope manier om het te doen. En dat komt natuurlijk omdat ze die hele vroege fase niet hebben hoeven financieren. Inclusief alle failures die er natuurlijk in die tijd ook zijn geweest. Dus ze pikken dingen eruit die al een hele hoge kans van slagen hebben. Dus eigenlijk moet je het zo zien. En vooral een bedrijf wat over voor 4, 5, 6 miljard wordt overgenomen, heeft natuurlijk een pijplijn. Heeft een bepaalde technologie die in de toekomst nog veel meer voort gaat brengen. Dus dat denk ik absoluut niet. Dat heeft absoluut geen prijsophogend effect.
Nee, maar goed, maar die prijzen zijn natuurlijk wel... Ik stel bijna aan iedereen, geloof ik, in deze podcast die vraag over de prijzen van geneesmiddelen. Omdat het natuurlijk ook zo'n actueel onderwerp is. En ja, je komt uit de venture capital wereld. Maar wat vind je van die prijzen van geneesmiddelen? Zijn die eigenlijk niet veel te hoog? Is het allemaal value for money?
Nou, sommige niet. Daar zal ik heel eerlijk over zijn.
Ook van bedrijven die jullie hebben overgenomen... of die jullie gefinancierd hebben, die overgenomen zijn. Vind je dat, uiteindelijk is dat allemaal niet zo vreselijk veel toegevoegde waarde?
Nee, bij ons niet, denk Jan.
Nee, uiteraard. Nee.
Het is lastig om... Wij verkopen natuurlijk in fase 1, fase 2... en dan moet het nog door fase 3 en dan moet het nog de markt op.
Dan heeft het ook nog 50% kans om te mislukken in fase 3.
Kans om te mislukken. Ja. En dan, maar we hebben bijvoorbeeld een bedrijf in Engeland gehad. Kudos heette dat. Wat een geneesmiddel Olaparib op de markt heeft gezet... voor prostaatborst en ovariumkanker. En wat een gigantisch succes is. Die prijzen zijn redelijk. Maar daar wordt wel een omzet van meer dan 1 miljard per jaar gemaakt. Dus daar, als de Zendek heeft het overgenomen, die hebben daar een behoorlijke strike mee gemaakt natuurlijk. Dus ik denk dat... Kijk, er zijn zeker excessen die we allemaal kennen. Van geneesmiddelen die misschien de levensduur met 1 of 2 maanden verlengd en schrikbarend duur zijn. Ja, ik vind dat men zich daartegen zou moeten verzetten. En andersom zijn de geneesmiddelen die niet worden goedgekeurd. Voor zeldzame ziektes bijvoorbeeld. Die kinderen kunnen helpen om te overleven. En die niet worden vergoed. Dus daar zit wel heel wat discussie. Maar het is zeker zo dat er excessen zijn. En ik zou zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat dat niet kan.
Heeft venture capital fonds en bedrijven daarin, hebben die een rol, vind je, in dat soort maatschappelijke discussies over prijzen?
Nou, wat ik al zei, dat is dat wij echt nog 5, 6 jaar afzitten van dat het op de markt komt. En dus ook helemaal niet betrokken zijn bij de prijsvorming rond een geneesmiddel. Dat is eigenlijk het lastige. Dus daardoor hebben wij... Ja, eigenlijk geen rol in welke prijs dat gaat krijgen.
Maar misschien wel in andere, in waar we het al even over hadden, in keuzes die je misschien maakt voor bepaalde geneesmiddelen, al dan niet te financieren, bepaalde bedrijven, afhankelijk van de maatschappelijke waarde van zo'n potentieel geneesmiddel. Of dingen als, waar we natuurlijk in Nederland ook veel over hebben, is een maatschappelijk verantwoord licenseren. Daar kun je toch ook een rol in spelen als een van de eigenaren.
Zeker, ja.
Dat je bepaalde dingen afdwingt bij Big Pharma, als die het gaan kopen, zeggen van ja, dat is leuk, maar ik eis wel... Nou ja, noem het maar op.
Ja. We zitten hebben ook een aantal van die werkgroepen gezeten in Nederland... over verantwoord licenseren. Dat vind ik een ontzettend goede ontwikkeling... dat we daar met z'n allen heel goed over nadenken. Aan de andere kant moet je het ook wel zo zien... dat wil een geneesmiddel goedgekeurd worden... en door pharma worden overgenomen en door de FDA gaan enzovoort... hoe meer hurdles je opbrengt bij het begin van zo'n start-up... hoe lastiger het wordt om het ook te verkopen. Dus het is in het begin heel moeilijk om te bepalen... waar je dan precies de grenzen... zet. En het klinkt nu alsof wij iedere keer miljarden verdienen met de bedrijven, maar dat zijn natuurlijk de hoge uitzonderingen. En er gaat heel veel ook in bedrijven die heel veel goede ontwikkelingen hebben en die dus het veld enorm vooruit helpen, maar die uiteindelijk niet succesvol zijn.
Zijn de slagingspercentages van investeringen die jullie doen eigenlijk vergelijkbaar met Big Pharma in de zin van failures? Bekende verhaal is, Pharma is 90% na eerste toetieding bij de mens, haalt het niet aan de eindstreep. Geldt dat eigenlijk ook voor jullie investeringen? Is ongeveer 90% weggegooid geld?
Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat van zo'n portefeuille van 15 tot 20 bedrijven er... ik denk iets van tussen de 10 en 20% van die bedrijven redt het niet. En je zou kunnen zeggen, ja, je hoopt dan 20 tot 30% van die bedrijven doet het heel erg goed. Over het algemeen is het ook de bedrijven die het niet goed doen... kunnen we al in een vroege fase afscheid nemen. Want dat is dan vaak de vroege onderzoek wat niet... en hebben we nog niet zoveel geld ingestopt. Slagingspercentages voor clinical trials is heel erg lastig. Want uiteindelijk is de sample die we hebben natuurlijk toch nog relatief klein. Want dan moet je ook echt oncologie met oncologie vergelijken. En dan in bepaalde indicatiegebieden, et cetera. Dus het is heel lastig om dat te... Maar onze due diligence is er natuurlijk op gericht... dat we een 60-70% slagingskans met zo'n bedrijf hebben. En dat risico proberen we ook te verminderen... doordat we altijd investeren in bedrijven die meerdere... geneesmiddelen ontwikkelen. Dus als de voorloper het niet haalt, kan de tweede het wel halen. En weet je, dus daardoor heb je een soort van meer een platformrisico dan individueel risico. En wat ik al zei, door zo min mogelijk in het begin te investeren, wat natuurlijk de meest risicovolle fase is.
Ja. En wat is jouw ervaring in de onderhandelingen met vroege start-ups, bijvoorbeeld vanuit academia, misschien vanuit het Oncode Instituut als een voorbeeld? Is het makkelijk om die licentie over discussies te hebben? Zijn academia zich voldoende bewust van de risico's die er nog liggen in het vervolgtraject? Of hebben ze een te groot wensenlijstje in de algemeenheid?
Nou, ik denk dat bij de instituten, zoals Oncode wat je noemt, maar ook bijvoorbeeld een RegMed, en daar zitten mensen die heel veel ervaring hebben en dat zien de universiteit natuurlijk ook. Dus over het algemeen gaat dat heel goed. Maar als je het besluit laat aan de bestuurders van de universiteit, die zitten niet in dat veld. Daar kunnen ze natuurlijk niet zo heel erg veel aan doen. Maar er zijn wel eens uitspraken geweest van een universiteitsbestuurder toen wij in een hele vroege fase geïnteresseerd waren. En die zei van, nou ja, dan doen we dat nog maar niet, want dan is er zoveel interesse, dan wachten we nog maar even en dan moeten ze maar 3 keer zoveel betalen. Weet je, dat zijn natuurlijk hele rare discussies die je dan hebt met iemand die eigenlijk helemaal niet in het veld zit.
Ja. Maar dat zijn uitzonderingen.
Dat zijn zeker uitzonderingen. Het is jammer nog wel dat er nog weinig uniformiteit is tussen universiteiten over hoe je patenteert, welk aandeel een hoogleraar krijgt in een start-up, wat hij dan nog mag doen. Weet je, daar zou ook nog wel veel te winnen zijn.
Nou ja, daar hebben we natuurlijk onlangs uitgebreid in de media verslag van gezien van rondom Ronald Plasterk en zijn bedrijf.
Zeker, ja.
Goed, ja, even naar jezelf terug, want je bent opgeleid als arts, hè?
Ja, klopt. Ja.
En toen ben je gepromoveerd in Amerika. Maar je hebt nooit de wens gehad om echt in de kliniek te gaan werken als oncoloog of anderszins?
Ja, van oorsprong wel. Dat was natuurlijk het idee.
Wat is daarin veranderd?
Nou, ik denk eigenlijk in mijn studententijd zag ik veel meer om me heen, medestudenten. Ik kreeg ook een heleboel andere interesses. Ik ging promoveren omdat ik dat onderzoek heel erg leuk vond. En ik vond het ook een geweldige tijd in Philadelphia. Maar toen kwam daar McKinsey langs met een verhaal dat ze healthcare consulting gingen opzetten en mensen zochten en dat ze juist dokters zochten. En ze hadden een soort opleiding van 2 jaar, waar je een jaar bij McKinsey werkte en een jaar je MBA deed. En mijn hoogleraar promotor Tom Fouten was dat uit het Kinderziekenhuis. Die zei, nou, dat moet je gewoon doen. Want dan heb je 2 jaar iets anders gezien dan al die andere dokters in het ziekenhuis. En dan kom je daarna terug en dan heb je toch veel breder blikveld. En dat leek me superleuk. Dus ik ben 2 jaar naar McKinsey gegaan en MBA op McKinsey had gedaan. En toen ik daar eenmaal zat, toen werd ik daar eigenlijk zo ongelooflijk uitgedaagd. Dat ik dacht, ik kan ook in die healthcare iets doen wat niet in de kliniek is. Weet je, ik ben nog steeds van overtuigd dat gezondheidszorg veel meer is dan dat je zegt dat iedere opgeleide dokter per se specialist of huisarts zou moeten worden. Je kunt op heel veel andere rollen kun je vervullen om in die gezondheidszorg goede stappen te zetten. En dat is eigenlijk toen mijn ambitie, mijn passie geworden. Dus binnen McKinsey heb ik ook vooral healthcare gedaan. En dat vond ik ontzettend leuk.
Ja. Dus dan was je, ben je niet zo lang geleden, hebben we Koenraad Wietouw hier gehad van Leiden Labs. Ja. Jarenlang in McKinsey gewerkt.
Ken ik dat goed. Zijn vader ken ik nog.
Die is hier Research Development Director geweest bij Organon.
Ja.
Het is een kleine wereld uiteindelijk, blijkt elke keer weer. Maar McKinsey is natuurlijk een mooie, natuurlijk een fantastische ervaring waarschijnlijk die je erop gedaan hebt. Die je hebt kunnen gebruiken in de investeringswereld, of niet?
Ja, zeker. Daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Het is een enorme goede leerschool voor jonge mensen. Ik kwam natuurlijk uit totaal ander veld. Ik heb in korte tijd heb ik heel veel geleerd over niet alleen hoe een business werkt, maar ook hoe je problemen aanpakt. Hoe je problem solving, dat is natuurlijk het McKinsey ding. Hoe je goed communiceert, hoe je een stuk schrijft, hoe je echt van die basic skills. Maar vooral ook hoe je een team leidt. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Het is heel analytisch ook, McKinsey. Dat is natuurlijk ons huidige vak ook. Snel tot de kern doordringen. Je kunt niet alles weten. Weten waar je mensen erbij moet halen. Dat is ontzettend leuk. Maar het verschil vind ik wel dat hier zit je echt zelf aan de knoppen. Want je hebt natuurlijk een fonds wat je investeert. En we investeren er zelf ook in. Je bent langer betrokken bij bedrijven. Dat succes zie je direct terug in het rendement wat je als fonds maakt. En dat is iets anders dan advies geven. En dat uiteindelijk triggerde dat me toch om naar dat hele kleine LSP, wat dat toen was, om daar naartoe over te stappen.
Ja, want dat, die mogelijkheid die bood zich aan? Of je werd gevraagd om in die wereld een investering te
doen? Ja, op een gegeven moment had ik wel van, wil ik de rest van mijn leven adviseur blijven? Want het is toch, hoe je het went of keert, dans je een beetje naar de pijpen van de CEO van het bedrijf waar je dan op dat moment een opdracht voor doet. En deze wereld leek me heel erg leuk. En ja, LSP was eigenlijk net gestart. Dus dat was ook een soort toevallige match. Door een collega van McKinsey die LSP kende.
Dat was echt een Nederlands bedrijf, hè, LSP, of niet?
Ja, is, ja. Dat is een Nederlands bedrijf. In Nederland gestart, ja, in Amsterdam gestart. Ja.
En dat is goed bevallen?
Dat is enorm goed bevallen, ja, superleuk.
Wat is er zo leuk aan, aan investeren?
Nou, de innovatie, dat vind ik nog steeds het allerleukste. Dat je echt bezig bent met, ja, met de nieuwste dingen, het vooruitlopend op alles. Dat je iets doet voor de zieke medemens. Dat is natuurlijk mijn drijfveer altijd geweest om geneeskunde te studeren. En dat zit er nog steeds in. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Het is een relatief klein team. We zijn heel ondernemend. Dus je kunt snel schakelen. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik vind ook leuk dat je relatief kort, ja, weet je, de meeste investeringen zitten we 5-6 jaar in. Dus echt korte termijn kun je dat ook weer niet noemen. Maar je ziet echt ook resultaat van wat je doet. Het is een soort van score. Je investeert en je brengt het verder. Een geneesmiddel doet het goed. Het gaat naar de patiënt. Dus het heeft een bepaalde dynamiek die ik ontzettend leuk vind. Veel leuker dan besturen of adviseren.
En hoe die succesverhalen zijn vaker, frequenter dan de failures.
Ja, zeker. Ja, want ik als uit 10-20% gaat niet goed. En de rest gaat medium goed of heel erg goed. Ja. En het schaken op verschillende borden is heel leuk. Dat je met verschillende bedrijven bezig bent. En ondertussen ons team aan het opbouwen. Want we hebben natuurlijk zelf LSP opgebouwd van heel klein naar de grootste.
Ja. En wat kenmerkt de succesvolle start-up? Je investeert daarin, maar wat zijn dan echt de start-ups die echt het verschil maken?
Nou ja, dat zijn eigenlijk, daar val ik wel weer terug op de dingen die ik net zei. Weet je, dat is natuurlijk de beste, een hele goede wetenschap, goed team. Uiteindelijk is het een start-up de plannen die ze hebben aan het begin goed afleveren, hè? De milestones, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat kun je ook van tevoren vaak niet helemaal inzien. Maar het is de wetenschappelijke doorbraak die eigenlijk ons het meeste plezier brengt.
Ja. Nou, je bent heel succesvol gebleken bij LSP en nu EQT. Waarom ben je daar zo goed in? Is er iets waarvan je zegt van daarom ben ik hier succesvol in gebleken?
Dat moet je denk ik aan andere mensen vragen.
Je hebt vast ook wel een idee.
Nou, ik denk dat in basic skills, dat ik natuurlijk zowel de geneeskunde kant als de business development kant had gezien. Bij McKinsey heb geleerd hoe je in een team werkt. Ik vind dat vak van op verschillende borden scharken, innovatie, scoren, dat vind ik ontzettend leuk. Eigenlijk is de stap van McKinsey naar LSP achteraf gezien de grootste stap geweest. Want McKinsey kwam ik eigenlijk een beetje zo in een gespreid bedje en toen ging ik naar een hele kleine start-up. LSP was een hele kleine start-up, dus dat had best wel een risico. Maar ik denk dat ondernemerschap, klimaat, vind ik ontzettend leuk. En ik denk ook, eigenlijk is het allerbelangrijkste, de collega's waarmee ik dit heb opgezet. Dat is een ongelooflijk hecht team altijd geweest. Heel verschillend. We zijn allemaal heel verschillend. Maar wel ja, heel daardoor ook elkaar vertrouwend en elkaar respecterend. En
dat verschillend in de zin ook in achtergrond?
In achtergrond, maar ook in karakter. Ja, het zijn echt 4 keer verschillende DNA. En zo zijn we ook doorgegaan. We hebben altijd hele verschillende mensen aangenomen, zodat we juist een diverse groep hebben. We waren ook een van de eerste die heel veel vrouwen in de senior rollen had. En dat, ja, daar hebben we eigenlijk niet zozeer op gelet. Maar dat ging gewoon omdat we graag andere gedachten wilden in het team.
Ja. Zijn er nog terreinen in de geneeskunde gezegd, daar zou eigenlijk venture capital veel meer in moeten investeren? Zijn er verwaarloosde gebieden?
Nou, dat denk ik niet.
Je hoort nog wel eens het verhaal dat men eigenlijk alleen maar geïnteresseerd lijkt te zijn in de oncologie. Omdat je daar natuurlijk een grote medische behoefte aan, maar ook goede prijzen kunt krijgen voor de producten. Maar dingen als in de central nervous system, CNS-ziektes, dat lijkt altijd een beetje een verwaarloosd geheel, ook bij Big Pharma.
Ja, nou dat is inderdaad een enorm verwaarloosd terrein. Het hele gebied van dementie, Alzheimer, maar ook Parkinson, de hele neurodegeneration, zoals dat zo mooi heet. Dus wij zijn een aantal jaar geleden ook begonnen met een fonds wat zich focust op dementie. In 2020 of iets dergelijks. Dat is een hele toevallige gang van zaken. Want wij werkten veel met Philips Scheltens voor een van onze bedrijven. En hij is Alzheimer hoogleraar. En ik kwam op een gegeven moment op de gang tegen. En toen vertelde hij dat er zoveel ontwikkeling was in dementie. En toen zei ik bij wijze van grap, misschien moeten we wel een fonds starten. Want de volgende dag kreeg ik een e-mail. Goh, nee, wat je op de gang zei, was dat een grapje of meende je dat serieus? En toen zijn we erover gaan nadenken. Eigenlijk, ja, weet je, dementie is zo'n ontwikkeling. Maar er zijn zo weinig venture capitalists die daarnaar kijken. Omdat het een ingewikkeld terrein is. Men heeft die expertise nog niet. Men gaat liever naar de gebieden die al verkend zijn. En dus hebben we gezegd, als wij nou een dedicated team opzetten, wat alleen maar zich richt op neurodegeneration, op dementie. Met mensen die daar alles van weten. hebben we dan misschien een kans om die sector ook vooruit te helpen. Nou, dat hebben we gedaan. En we zeiden, we moeten minimaal 100 miljoen ophalen. Maar we haalden 275 miljoen op. Dus een gigantisch succes. Ook met veel farmapartijen die instapten. Want die allemaal zien dat die start-ups en dementie, die zijn eigenlijk die zijn er niet voldoende. Dus dat hebben we gedaan. En dat is ontzettend leuk om te doen. Dus dat is eigenlijk ook een soort van innovatie in de sector. En dat is ook wat ik zo leuk vind om te doen. Dat je dan bedenkt van, nou, we zijn nu op het punt niet om een innovatief bedrijf te starten, maar om een heel innovatief fonds te starten. Dus we zijn eigenlijk de enige in de wereld die in die fase, dus in de venture capital fase, dementiebedrijven fundt. En het leuke is ook dat nou heel veel andere we investeren altijd samen met anderen in syndicaat. Dus als wij nu een dementiebedrijf zien en dat goed vinden, dan volgen heel veel anderen. Dus we hebben wel eens uitgerekend dat 7 keer onze euro gaat nu het veld in. Dus 7 keer die 275 miljoen euro, nou reken maar uit. Dus dat is een best wel groot bedrag. Dus daar hebben we echt een enorme impact mee.
Ja, dus dat is het inderdaad dan niet alleen rendement gedreven, maar ook je kijkt ook naar daadwerkelijk waar behoefte aan is en investeer daarin.
Ja, ik denk ook wel, kijk, wij zagen echt ook wel heel erg dat er steeds meer dingen in Alzheimer werden goedgekeurd. Er zijn ook heel veel deals al gedaan voordat het überhaupt op de markt komt. Er was echt een grote economische kans. Maar die kun je alleen maar pakken als je het veld heel goed kent. Dus die combinatie, dat was echt wel het. Maar je hebt zeker gelijk. Het extra leuke is dat het een veld is wat wij nu helpen ontwikkelen. En daar zit zeker de impact factor bij. En wat we dus doen in het ecosysteem in Nederland, zoals het opzetten van het Oncode Instituut, is natuurlijk ook niet. Dat is allemaal pro bono. Hè? Dus dat doen we ook gewoon omdat we vinden dat het veld zich moet ontwikkelen.
Ja, je bent ongetwijfeld een heel druk bezet mens, maar heb je ook nog hobby's, tijd voor andere dingen?
Oh ja, heel veel.
Vertel
ja.
eens.
Nou, ik sport regelmatig. Ik heb de Wijzenzee geschaatst met mijn zoon. Heel hard geoefend. Hij heeft de 200 gehaald, ik de 150. Dus ik zal bescheiden blijven. Het was heel slecht ijs, is mijn excuus. Maar dat vind ik ontzettend leuk. Ik lees heel veel. Ik heb ook veel nevenactiviteiten nog. Ik ben jarenlang in het bestuur van de Stichting Steun Emma, het Emma Kinderziekenhuis. Ik begeleid een studentenvereniging waar ik vroeger lid ben geweest. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus het werken met jonge mensen en dat doe ik ook heel veel. Dus genoeg op de agenda.
Mooi. René Kuijten, hartstikke bedankt dat je hier bent gekomen en bedankt voor dit leuke gesprek.
Dank jou wel. Hartstikke goed.
En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.